Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is vandaag donderdag 21 maart en de VS keert zijn kar in de oorlog in Gaza. De neergeschoten agenten in Lodlinsaar droegen verouderde kogelvrije vesten. En een bekend miljonairskoppel uit Blind gekocht wordt beticht van diefstal. Maar in deze Insider hebben we het over Bart de Pauw. Want net als je dacht dat over die zaak nu echt alles gezegd en geschreven is, beslist de VRT last minute om de docu over het proces rond Bart de Pauw niet uit te zenden. Maar waarom doet de VRT dat? Mijn naam is Serafine Smits en dit is The Insider. Bij ons in de studio vandaag twee insiders. Pieter Huijbrecht, jij bent gerechtsjournalist.
Hallo.
En Wout de Smijter, jij bent mediajournalist bij het Nieuwsblad.
Goedemiddag.
Jullie zitten hier omdat wij gisteren een documentaire over Poetin zagen op VRT Canvas, terwijl het proces dat niemand wou, de docu rond de zaak Bart de Pauw, eigenlijk gepland stond. Wat was daar aan de hand?
Ja, er stond dus een uitstekende documentaire over Poetin gepland, maar ja, daar zat relatief weinig volk op te wachten. Iedereen die in de krant of op de website had gelezen wat er geprogrammeerd stond, die dacht dat er een documentaire rond het proces Bart de Pauw zou volgen. Hè?
Ja, die stond al een hele tijd geprogrammeerd in het zendschema en plots haalde de VRT die van antenne en daarover hebben ze een cryptisch persbericht in de wereld gestuurd.
Ja, inderdaad. Dinsdagavond, dus de avond voor het zover zou zijn, kregen we inderdaad een zeer kort, zeer sec persberichtje. Dat de documentaire niet zou uitgezonden worden. Ik zal het er gewoon even bij halen dat ik juist citeer. En de omroep, dus de VRT, wil daarmee alle kansen geven aan gesprekken tussen de partijen in de zaak waar zij verder niet bij betrokken is. Dus het is... Ja, dat was inderdaad een zeer vreemd bericht, omdat niemand tot zover op de hoogte was dat er überhaupt gesprekken tussen Bart de Pauw en de tegenpartij waren. Ja. Dus dan zijn we beginnen rondbellen en dan was er zowel bij de advocaten van Bart de Pauw als bij de advocaten van de slachtoffers te horen, ook wij hebben geen weet van gesprekken. Dus dat was een beetje raar.
Ja, en dat zijn toch de protagonisten in dit verhaal die er op zijn minst weet van zouden moeten hebben. Hè? En dan zijn we verder blijven bellen en wat. En dan was de conclusie dat er hoegenaamd geen verzoeningsgesprekken aan de gang zijn.
Waarom zegt de VRT dat dan?
Wel, ik denk dat ze dat zeggen omdat ze zich hebben laten aanpraten. Hè, Wout. Zo laten we ons toch vertellen dat Bart de Pauw himself zich met de zaak gemoeid heeft. En rechtstreeks, horen we dan, bij de CEO, Frederik de Laplace, is gaan aankloppen en tijdens meerdere gesprekken heeft gezegd of gesuggereerd dat hij op til staat om zich publiekelijk te gaan excuseren, dat hij open staat voor gesprekken. Nu, wat daar precies tussen die twee gezegd is, dat gaan we nooit weten. Dat weten enkel zij. Maar dat is toch de teneur die wij via onze bronnen vernomen hebben.
Inderdaad.
Ik was niet op zoek naar straf voor Bart. Ik was op zoek naar inzicht.
Het is kwalijk, het is kwetsend en het moet echt stoppen.
Hij wou dat ik tegen de journalist zei dat hij bij mij zo'n dingen niet gedaan had.
Ja, Wout, misschien wel eventjes kort die documentaire, het proces dat niemand wou. Wat wordt daar juist in gezegd allemaal?
Zoals we het omschreven hebben in het stuk, een beetje te leven en lijden van de... Hoeveel waren er in totaal? De acht?
Ja, er zijn acht dames die deelgenomen hebben er zijn acht dames die geparticipeerd hebben aan die documentaire.
En die komen daarin aan het woord van hoe het hun eigen ervaring met Bart de Pauw, hoe het begonnen is, hoe het geëindigd is. En er wordt ook... We worden meegenomen tijdens het proces, hè, wat er allemaal gezegd
wordt. Ja, die zijn betrokken geraakt in dat enorm gemediatiseerd proces in Vlaanderen. En hoe zij dat beleefd hebben. Hè?
Ja, ik heb ze zelf ook gezien, toen, 2 jaar geleden. En ik had zo de indruk dat die slachtoffers of die vrouwen, dat die dan eindelijk zo echt een gezicht krijgen. Klopt dat?
Ja, dat was wel een beetje zo. We wisten ondertussen wel al, toen die uitkwam, wisten we wel al wie het waren. Maar dat was de eerste keer dat ze eigenlijk zelf in het lang en in het breed hun verhaal deden. En dat was natuurlijk wel iets helemaal anders.
Ja, een beetje het verhaal achter het verhaal.
Voilà.
Ik zei het al, ik heb ze 2 jaar geleden al gezien, want ze staat gewoon al heel lang op streams. Dan denk ik, het momentum is toch ook een beetje gepasseerd.
Ja, je moet weten, de veroordeling van Bart de Pauw, 6 maanden met uitstel voor het stalken van enkele vrouwen en het digitaal overlast bezorgen van nog een ander slachtoffer, dat dateert van november 2021. Dus je zou kunnen zeggen, waarom komt Canvas daar nu nog mee op de proppen? En belangrijk ook, Ja, stel dat ze die docu discreet van antenne zouden hebben gehaald en er zou geen cryptisch persbericht zijn verschenen, dan zouden de journalisten, zoals wij, ook niet gaan graven zijn naar, ja, maar wat is daar nu eigenlijk juist gebeurd?
Dat is misschien nog het gekste van al, want ze hebben het niet breed aangekondigd dat ze die gingen uitzenden, maar dan hebben ze wel gestuurd, we gaan het toch niet doen. Dus het is een zeer rare communicatiestrategie die ze gekozen hebben. Ja. Ook om het, als ze ook gewoon geformuleerd hadden, we gaan hem niet uitzenden, punt.
Ja.
Dan was het dat geweest, maar ze hebben zelf al gehint op de gesprekken tussen beide partijen. Dus dan nodig je eigenlijk gewoon uit om te gaan rondbellen en vragen, ja, maar hoe zit dat dan precies?
Ja, en dan wordt het fascinerend natuurlijk om te achterhalen, wat is daar nu echt gebeurd? Wat heeft daar nu echt gespeeld?
Ze hebben zichzelf in nesten gewerkt.
Beetje wel, toch, ja.
De VRT heeft zich dus in nesten gewerkt. En dan vooral hun CEO, Frederik de Laplace. Maar wat is daar nu exact gezegd en gebeurd?
Nou, wel, Servin, die chronologie die we hebben uitgezocht is hoogst opmerkelijk. En wat blijkt dan? Vorige vrijdag heeft hij zelf contact opgenomen met een van de betrokken actrices. We noemen hier bewust haar naam niet, omdat ze geen zin heeft in een nieuwe mediastorm. Ja. En daarin heeft hij gezegd van, kijk, ik twijfel of we die documentaire gaan uitzenden. Wat op zich al een gek signaal is van een CEO die niet zegt, ze komt er niet. Hij zegt, ik twijfel.
Ja.
Uiteraard heeft die betrokken vrouw met de andere slachtoffers gecommuniceerd en met haar manager en met anderen. Met als gevolg dat er maandag nog een tweede slachtoffer van Bart de Pauw eigenhandig naar het kantoor van de CEO is gestapt en gezegd van, kijk, wat gebeurt er hier waar de CEO? Dan is er nog een derde die contact heeft opgenomen met hem en uit die gesprekken is gebleken dat hij dan zich blijkbaar heeft laten ompraten of dat hij toch beslist heeft dat die documentaire er niet zou komen. En dat heeft hij dan meegedeeld aan die dames voor dat persbericht is verstuurd.
Ja. Aan sommige dames.
Ja, aan sommige dames, want dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Er zijn ook andere betrokkenen die in die documentaire, het proces dat niemand wou aan bod komen, die geen telefoontje of geen mailtje hebben gekregen en die er ook maar akte van hebben te nemen en die zoiets hebben van, huh? Ja, wij zoeken geen commotie, maar dat is toch wel heel vreemd allemaal. Leg het ons uit, op zijn minst.
Ja, want inderdaad, ik kan me wel voorstellen dat die vrouwen in die docu, dat die echt niet zitten te wachten op weer commotie rond die zaak.
Nee, dat denk ik inderdaad niet. Dus het is een beetje, ja, het blijft raar dat ze deze manier gekozen hebben om heel die docu en het uitstellen ervan of het schrappen ervan om het aan te pakken.
Ja, en ik liet me vertellen dat die docu destijds, voordat die op streams kwam, ook al meerdere malen is uitgesteld. Dus er zijn daar heel veel machinaties achter de schermen van de overzijde geweest om die, hij wou dan niet participeren, hij wou die laten inkorten.
Ja, ze hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze het daar niet eens mee waren. Los van het feit dat hij wel altijd gevraagd is om daarin op te duiken ook.
Ja, en nu bijvoorbeeld die dames, die zijn niet tegen het eruitzenden van die docu. Nee. Die staan daar ook niet om te springen, maar die hebben destijds hun fiat gegeven, uiteraard. Ja, het was aan Canvas om dit nu uit te zenden. En ja, die houden nu vooral een wrang gevoel over van, ja, wat is dit nu?
Het lijkt er dus op dat de Laplace die beslissing op zijn eigen houtje genomen heeft, zonder veel inspraak. Ik kan me voorstellen dat daar heel veel mensen niet zo blij mee zijn.
Wel, het is natuurlijk, officieel zullen ze bij de VRT natuurlijk nooit tegen ons zeggen, hier zijn al de interpersoonlijke relaties op onze werkvloer. Maar je merkt wel dat er hier en daar, dat er wat tegengesproken wordt, dat niet iedereen het volledig eens is met die beslissing.
Ja, er zijn dus wel fricties bij die VRT-top. De Laplace is nu al een tijd CEO en de VRT doet het wel goed in de cijfers.
Ja, goed, het een heeft ook niet per se iets met het ander te maken. Goede formats op tv blijven goede formats op tv.
Mm-hmm.
En voor hetzelfde geld zal ook wel een heel aantal dingen goed doen, maar je kan je wel vragen stellen bij de manier waarop hij bepaalde dingen aanpakt of communiceert. Zoals we gisteren hoorden van mensen bij de VRT, het is niet ongewoon dat de CEO zich moeit met juridische dossiers, want die passeren natuurlijk ook op zijn bureau.
Mm-hmm.
Dat is ook allemaal waar en perfect logisch, maar de manier waarop het daarna is verder gegaan, daar kan je wel serieuze vraagtekens bij zetten.
Het lijkt een beetje solo slim, hè?
Wel, inderdaad. Net zoals een van zijn meest opmerkelijke wapenfeiten als CEO, is ook die interne mail die hij een tijdje terug naar iedereen had rondgestuurd, toen hij vond dat er te veel mensen off the record dingen zeiden over de werking binnen de VRT. Ja. Die mail, iedereen weet het waarschijnlijk nog, die neerkwam op, als je gebeld wordt, zwijg dan vooral. Dat geeft wel een bepaald beeld neer van een CEO die gewoon, ik zal het schrikbewind nog niet zo sterk uitdrukken, maar
neigt er toch een beetje naar.
De overkant van de tafel kijkt bedenkelijk. Maar ja, het neigt er toch wel een beetje naar.
Tot slot, ja, wat doet Bart de Pauw tegenwoordig eigenlijk nog?
Dat is een hele, hele goede vraag.
Ja, inderdaad.
Ja, hij is al jaren uit de media verdwenen. Ja. Hè. Het is niet dat hij interviews geeft of dat we op een blog of dergelijke kunnen volgen of op Instagram wat hij allemaal doet. Er waren projecten met Fernand Hutz, de ondernemer. Ja. Dat is inderdaad. Zo wat het laatste
Maar hij heeft wel nog zijn productiehuis.
Hij heeft zijn productiehuis.
Zijn productiehuis is er nog, ja. Maar dat ook alleen maar in naam, want heel veel projecten maken die ook niet meer. Om niet te zeggen geen.
Oké, dank jullie wel om dat hier allemaal te komen uitleggen.
Met veel plezier.
Graag gedaan.
Heb jij je ooit afgevraagd of jouw collega echt meer verdient dan jij? En moet je als zelfstandige zoveel mogelijk kosten maken? Kunnen we de feiten van de fabel scheiden? Je komt het allemaal te weten in de podcast van VGD. Feit of fabel, jouw ondernemersvragen uitgeklaard.
En voor het andere nieuws is Bert er komen bij zitten. Dag Bert.
Dag Serafine.
De VS heeft een resolutie ingediend bij de VN-veiligheidsraad voor een staakt-het-vuren in Gaza. En dat is opvallend nieuws, hè?
Ja, dat is inderdaad opvallend nieuws, want de VS, traditioneel partner van Israël in de oorlog, had al een aantal keer hun veto gebruikt eigenlijk om zo'n bestand in de Gazastrook tegen te houden. Maar nu heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, eigenlijk gezegd van we hebben nu zelf een resolutie ingediend om daar een staakt het vuren eigenlijk te bekomen.
En waarom nu wel?
Ja, dat is een goede vraag. Ze willen in elk geval de druk op Netanyahu opvoeren. Mm-hmm. Dat is wel duidelijk. Netanyahu, de premier van Israël, die maar blijft beuken op Gaza. Anderzijds voelt president Biden ook wel de oorlog begint zich tegen hem te keren. Komt de VS zelf heel veel weerstand tegen het feit dat Amerika daar de kant van Israël blijft kiezen. En ze merken dat ook in de peilingen richting de presidentsverkiezingen. Dus Biden moet nu wel zelf iets gaan doen.
Dan gaan we nog even naar het drama in Lodelijnsaar van begin deze week. Want ook daar is nog nieuws rond.
Ja, er is gebleken dat de agenten van de speciale eenheden die in het huis binnenvielen, dat die eigenlijk verouderde kogelwerende vesten droegen.
Dus dat drama had gewoon vermeden kunnen worden?
Ja, dat is niet helemaal duidelijk natuurlijk. We weten dat een van de agenten een kogelwerende vest aan had die al 6 jaar boven de garantietermijn was. Mm-hmm. Maar er is geen enkele kogel door een kogelwerende vest gegaan. Wat de politie wel zegt, is dat nieuwere vesten een betere veiligheid kunnen garanderen. Mm-hmm. Betere bescherming aan de zijkant van het lichaam, onder meer ook aan de hals. En Jonathan, de agent die is overleden, die is geraakt aan de schouder en de hals. Dus het is vooral een noodkreet van de politie van geef ons beter bescherming.
En voor ons regioverhaal gaan we nog even naar de Kinepolis in Antwerpen. Mm-hmm. Want een opvallend verhaal daar, het miljonairskoppel uit Blind gekocht, wordt beticht van diefstal.
Ja, inderdaad. Het gaat over het koppel Caroline en Philippe. Ik weet niet of je ze nog herinnert.
Ja, dat was dat koppel dat enorm veel backlash kreeg. Hè?
Ja, inderdaad. Die hebben eigenlijk heel Vlaanderen over zich heen gekregen. Die waren op zoek naar een huis van ongeveer €1 miljoen, dacht ik. Mm-hmm. En het was allemaal niet goed genoeg. Maar ze kregen heel veel kritiek op social media. Hebben ook daar echt wel van afgezien. Nu, zwart, nieuw verhaal. Caroline en Philippe, die baten een binnenspeeltuin uit in Limburg.
Ja, de Tarzan en Jane. Ja, goed op de hoogte.
Goed op de hoogte, ja, inderdaad. Toen dat ze die binnenspeeltuin maakten, dan hebben ze daar ook speelgoedautomaten gezet. En ze hebben daar dan destijds ook 15.000 à 20.000 jetons mee bij aangekocht. In het pakket natuurlijk, om die automaten een beetje te laten draaien. De zaakvoerder van Sweet Factory, dat is eigenlijk het bedrijfje achter die speelgoedautomaten, die zegt, ik heb hier iets ontdekt. Ik heb ontdekt dat die jetons dat we aan hen gegeven hebben, gebruikt zijn in onze gamehall aan de Kinepolis in Antwerpen.
Dus Caroline en Philippe, die zijn gewoon met die zakken jetons naar de Kinepolis in Antwerpen gegaan om daar wat te gaan spelen.
Ja, inderdaad. En niet met zo'n handjevol jetons, want dat kan je zeggen tot daar, maar echt met zakken jetons naar het schijnt. En ze zijn daar ook met zakken vol speelgoed buiten gekomen. Blijkbaar ook allemaal vastgelegd op camerabeelden en zo. Ja.
En nu?
En nu, dat is wel opvallend. De advocaat van het koppel, die ontkent niet helemaal dat dat gebeurd is. Die zegt gewoon, maar dat is geen diefstal. Want ze hebben destijds, ook al is het een zeer lage prijs betaald, maar ze hebben wel betaald voor die jetons ooit. Normaal gezien kost zo'n jeton €2. Ze hebben daar 20 à 25 cent voor betaald in heel het pakket. Die jetons zijn wel van hen. Ze doen ermee wat ze willen. En dus, zegt hij, dat is helemaal geen diefstal. straffer zelfs, door hen hier te beschuldigen, heeft dat bedrijf hen eigenlijk onrechtmatig bejegend. Dus misschien krijgt dat nog wel een juridisch staartje.
Oké, we horen het nog. Dankjewel, Bert. En morgen zijn we weer met een nieuwe insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.